Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen nu met ons gehele hart Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman weten, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd staat, zal gezegend uitreik erven. En wat er verder volgt in 6 en 7 van Psalm 25. Wij doen nou met de ganse strijdende kerkbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En daarna zingen wij uit Psalm 99, het achtste vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klim tot Sion, toont eerbied waar hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Heilig toch hen te eren is de Heer der Heren. En daarna luisteren we naar een gedeelte uit Gods woord, het tweede boek van de Bijbel, Exodus, en daarvan het tweede hoofdstuk, Exodus 2.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Wat het schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als ze hem niet langer verbergen kon, dan nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van ver om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij het dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En zie, het jongs geweende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zij zeide, dit is één van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en uw voedstere vrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij, en ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes, en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. De andere dag ging hij wederom uit en zie, 2 Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechten, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als uw Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters die kwamen om te putten en vulden de drinkbak om de kudde haar vaders te drinken. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudde. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak zij, waarom zijt ge heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de handen der herders. En hij heeft ook overvloediglijk voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem, dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf Mozes zijn dochter Sipora. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gerson, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israël aan, en God kende hen.
Voor we u hier om zijn zegen bidden, wil ik eerst zingen Psalm 142, het vijfde vers. Ik riep tot u. Ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. 5 van 142 voor de bidden. Barmhartige God, in aanbidding buigen wij ons neder voor uw aangezicht en willen u hartelijk dank zeggen dat u ons uit dit aards gedruis doet naderen om uw heilstem te horen, ja, om te mogen wonen in uw huis. Hier, waar gij met de samengekomen menigte wilt spreken en naar uw belofte met uw heilige geest in ons midden wil zijn. Laat ons onder de indruk van uw tegenwoordigheid dan ons harte voor u opstellen en laat onze lippen waarheid spreken als we tot u naderen. Want o God, ook dat beseffen we als u ons de weg wijst. Als u ons aan de ene kant de afstand laat zien, die er is tussen uw grote God en tussen ons nietige gevallen zondaren. Opdat we ons diep voor u zouden verootmoedigen in het besef dat we vol zonde en ongerechtigheid zijn en mitsdien aan alle landen ellendigheid, ja, aan de verdoemenis onderworpen. Maar Heere, geef ons anderzijds ook te zien, op de weg die gij gebaand hebt uit uw eigen hart, toen uw enig geboren zoon gaf tot een verlosser van zondaren, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom zijn we voor uw aangezicht gekomen, o God. Gij weet dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Dat we altijd weer opnieuw zonde op zonde stapelen, dat we nog geen goede gedachten van u kunnen vormen, die de weegschaal van uw heilig recht zou kunnen doen overslaan in ons voordeel. Maar ge weet ook, o God, dat we tot u komen, niet in ons eigen naam. We hebben ervaren, we weten, o God, dat hij geen betekenis bij u heeft om enige verdiensten daaruit te zou kunnen putten. Maar we naderen voor u in de naam die ge ons in het hart gelegd hebt. Jezus Christus in die gekruist. En in hem heb u toch een welgevallen. Zijn gebed hoort u toch altijd, o Vader die in de hemel is. Zijn offer is u toch aangenaam. Want het was onbevlekt. Het was volmaakt. En daarom hebt gij, o dierbare borg, kunnen uitroepen. Het is volbracht. Zodat wij in al onze aanvechtingen zouden mogen geloven dat u ons niet van voor uw aangezicht gestoken zou. Terwille van hem die de dood is ingegaan. Doe ons dan ook vanmiddag die vet en levende weg ontdekken. Want daar alleen op zijn we veilig. Als alles wat van ons is, ook onze geestelijke bevindingen de weegschaal niet kunnen laten overslaan, zodat we vrede vinden met u, dan zal het dierbaar bloed der verzoening ons reinigen van alle zonden. Heere, dat heb u beloofd. Dat uw bloed reinigt van alle zonden. Ook die zonden die we maar niet uit ons kunnen uitgewist krijgen. Ook die zonde dat we telkens weer in vallen. Ook die zonde die ons als een last op onze ziel weegt. We weten het zelf het beste. Want ieder van ons heeft een hart wat bij u totaal bekend is, o God. Ach, wil u dan vanavond aan onze last stillen. En wil ons dragen met ons kruis. En ons brengen aan de voet van hem die het kruis gedragen heeft. En de schande heeft veracht. En die om een weerbarstig en ellendig volk zijn eigendom te kunnen noemen, uw ziel uitstorten in de dood, wil om zijnend wil uw vriendelijk aangezicht aan ons betonen, want uw gunst is voor ons beter dan het leven, en uw goede tiernede sterk ons meer dan de uitgezochte spijze. Heere, ontferm u over alle die hier voor uw aangezicht zijn nedergezitten en staan, ook over degene die u niet kennen als een God en Verlosser, als een Jezus en Zaligmaker. O, laat het licht in hun zielen opgaan, ook van onze kindertjes, Heere, dat ze u vroeg zouden kennen en zich aan uw dienst zouden gewennen en het zalig juk van Jezus zouden dragen, want u hebt eenmaal gezegd, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom daarom tot mij, alle gij die vermoeid en belast zijn. En zo zal ik u rust geven, onze jongens en meisjes, Heere, bouw er toch uw kerk uit, laat de duisternis niet groter worden. Maar wil gij uw gemeente bouwen met uw hand krachtig, na uw beloftenis. Wil alle die in bijzonder uw hulp nodig hebben, dit niet onthouden. De zieken, de eenzame, de rouwdragende. U kent ze één voor één en al te samen. U hebt schatkameren vol heil, u wacht om uit te delen. Zo bent u. Dat zijt u altijd geweest, een man van de wederen, een vader van de weetjes. Denk aan alle die in ziekenhuizen zijn, in inrichtingen verkeer, in bejaardencentra. Heere, wees ze tot een toevlucht die stervende zijn, bedekt onder uw vleugelen. Heere, besluitbare, want als kaf gaat de dag voorbij. Zegen uw werk op al de plaatsen van uw heerschappij, waar de bazuin van het evangelie geblazen wordt. Maak u deze wereld rijk, zodat de gelovigen zullen worden ingezameld en al u en onze vijanden in de eeuwige verdoemenis geworpen zullen worden. O God, dat is het oordeel waarmee gij haast om te komen. Alle die uw verschijning hebben lief gehad, mogen u eeuwig zien. En alle die u niet wilden kennen, ze zullen u nooit meer zien. Maar nu leven we nog in het heden der genade. Doe ons dan die tijd gebruiken, om uw vriendelijke gunst te mogen kennen. En in het licht van uw aangezicht te mogen wandelen. Teken ons land en volk. Erbarm u over onze regering. Geef wijsheid die naar de godzaligheid is. En kracht uit uw woord. Om de weg te mogen vinden in alle problemen van dit leven. Wil ook gedenken aan alle die we achterlieten, Heren, wil ook daar onze broeders en onze zusters helpen in de arbeid die ze doen, zodat de blinde heden nu van God gescheiden ook uw heil mag erkennen. En samen met ons de liederen die ons zingen. Verhoor ons, Heere, ter wille van de gerechtigheid, die zijn kerk gekocht heeft van hem, die ons lief gehad heeft tot in de dood. Amen. We zingen nu verder uit Psalm 103. En dan krijgt u ook de gelegenheid om uw dankoffer voor de Heere af te zonderen. 103 vers 4, 5 en 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël staat tot een behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk en geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. En wat er verder volgt, 4, 5 en 6 van Psalm 103. Thank you. we willen vanavond het woord van God bedienen uit Hebreeën 11, de versen 24, 25 en 26. Hebreeën 11, vers 24, 25 en 26. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Deze tekst spreekt ons van de geloofskeuze van Mozes. De apostel Paulus voert hier het woord of schrijft de brief aan de christen Joden die onder zware druk rondzwierven ver van tempel en altaar, van priester en leviet, in de vreemde, in de eenzaamheid, verworpen, veracht, miskend, twijfelen. Want ook de gelovigen uit die tijd waren mensen zoals wij. Ze plukten hier en daar een stuk uit de Bijbel en dachten er niet aan dat er ook zoveel andere teksten in de Bijbel staan. Ze staarden, net zoals wij ook dikwijls doen, op die teksten waarin God ons zijn hulp en zijn bijstand, zijn liefde en zijn genade belooft. Maar gaan net zo als die discipelen menigmaal voorbij aan God spreken over het kruis. En er staan net zoveel teksten in de Bijbel die ons spreken van ons lijden, van ons kruis dragen, van ons verdrukt worden, van de strijd die wij te strijden hebben, als dat er teksten staan die ons spreken van eerlijkheid en vrede en zaligheid en van genade. Ze zijn beide waar. Dat moesten zij en dat moeten wij ook leren. En toch, al was de weg van deze eerste christen onder het Nieuwe Testament uitermate moeilijk, ik denk nog heel wat moeilijker dan de weg die wij te gaan hebben, omdat ze ook letterlijk hun land moesten verlaten, hun familie vaarwel moesten zeggen en in de vreemde moesten gaan leven. Niet een poosje op vakantie, dat valt wel mee. Maar gedwongen, vanwege de haat van hun familie, van hun landgenoten. Ze werden uitgejouwd, miskend, veracht. Want ze hebben het geloof ontvangen. Het geloof in Jezus Christus. En dat is nu eenmaal een ergernis voor welk mens ook. Voor de zondige mens die uit zijn zonde geroepen wordt. Maar een net zo grote ergernis, zo niet groter, voor de godsdienstige mens. Ook hier. Ik verbeeld mij niet u allen na het hart te kunnen spreken. Iemand schreef me kort geleden een brief, dominee. U mag bij ons komen preken, maar preek dan alsjeblieft zo dat de mensen geen ergernis nemen aan uw preek. Ik heb maar eerlijk teruggeschreven, broeder, dan kom ik niet. Want dan ben ik een valse evangelie. Dan ben ik net als die profeten die zeiden, vrede, vrede, vrede. Dat is hier het tempel, dat is hier het tempel, dat is hier het tempel, zijn wij. Gelukkig kreeg ik later een briefje, nou ja, kom dan toch maar. Daar was ik blij mee. Ze zeggen zo dikwijls,
Het evangelie is niet naar de mens. Het is wel voor de mens. Ook niet naar ons. Naar ons natuurlijke godsdienst. Naar ons natuurlijk denken over God. Want het staat toch als een paal boven water. Nou, natuurlijke mens die verstaat, die begrijpt niet de dingen die de geestes God zijn. Zijn hem de waarheid. Al zijn we nou 100 keer lid van de gereformeerde gemeente of van welke kerk ook. Als we het geloof niet hebben. Als we God niet kennen. Door een waar geloof. Dan staan we toch met onze rug naar God toe. Hoef het ook versieren en hoef het ook trachten toe te verven. Maar het is in feite toch zo. En dat blijkt ook dikwijls in de praktijk van het leven. Van deze christen. Het jodendom. Wat zo prat ging op de onderhouding van de wet. Dat van punt tot komma uitgespeld had de inzettingen van de Here. Ze verdroegen de christenen niet. En ze werden weggestuurd als schapen ter slachting. Maar de Here die gezegd heeft. Dat hij zich zal ontfermen over de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. De Heere die gezegd heeft, vrees niet, o wormke Jacob, o volkske Israël, want ik ben met u. Die ontfermde zich toen en nu over zijn kinderen. En hij stuurde deze brief door middel van Paulus om hem te versterken in dat heerlijke en dierbare geloof. En die Hebreeënbrief is één prachtige zegezang op het geloof. In die Hebreeënbrief schreef Paulus met al de liefde van zijn hart en met al het licht van de Heilige Geest, dat ze toch niet zullen wanhopen aan hem die dood geweest is, maar nu leeft, die de enige hoge priester is, de almachtige koning en de medelijdende en hun lerende profeet. U kunt het hoofdstuk voor hoofdstuk nalezen, zodat hij daar die verstoten christenen wijst op het enige fundament van hun zaligheid. En dan gaat hij ook over in deze laatste hoofdstukken om zijn spiegel voor te houden van de vaderen. Niet opdat ze zich zouden troosten met hetgeen die vaderen beleefd hebben. Die mensen zijn er ook. Van de week zei iemand tegen me. Ik zal die naam van die plek maar niet noemen. Maar die zei, ja, in hierdie plek, in hierdie plaats, daar praten al de mensen wat er vroeger gebeurd is. Hoeveel kinderen van God er vroeger toch wel in elke straat woonde. Hij zegt, maar dat staat niet. Kom, luister toe. Gij godsgezinde. En ik zal u vertellen wat God aan mijn grootvader gedaan heeft. Maar wat God aan mijn ziel, aan mijn ziel, gedaan heeft. De apostel Paulus, die schildert daar de vaderen met de bedoeling dat deze verstrooide christenen op die God van hun vaderen zouden vertrouwen. En zeggen, Heere, u was toch de God voor de balling, voor de zwerver Abraham. U was toch de God voor Jacob en Isaac, die als vreemdelingen beloofd land geleefd hebben en in tenten gewoond hebben. Heere, ontferm u zich dan ook over mij. Want u zijt immer dezelfde. En ik leef onder hetzelfde verbond. En ik draag hetzelfde teken van Abraham. En van Isaac. En van Jacob. En dan zingt hij, zeg ik, een zegezang op het geloof. Het geloof dat in de eerste plaats een zaak is van ons hart. Maar niet van veel weten en veel kennen. Maar een zaak van ons hart. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het geloof is een bewijs van zaken die je niet ziet. En wat bedoelt hij dan met die dingen die men hoopt en die zaken die men niet ziet? Ach, Daar kunnen we zoveel dingen onder noemen. De voornaamste dingen die een christen hoopt, dat is de vergeving van zonden. Dat is het eeuwige leven met God. Dat is voor dit leven de gedurige bewaring en na dit leven eeuwige zaligheid. De dingen die we niet zien. De dingen waar we op hopen. En daar is het geloof een vaste grond van. U weet, dat woord geloof in ons dagelijks leven, dat betekent ongeveer het tegenovergestelde van wat de Bijbel verstaat onder geloof. Als ik zeg geloof, ik geloof dat dit of dat daar of daar ligt, dan zeg ik, weet niet zeker, maar zoek maar eens, misschien zal je het daar wel vinden. Of ik geloof dat hij deze weg is ingeslagen, maar het kan ook een andere weg zijn. De Bijbel spreekt van het geloof als zeker weet, als een vaste grond. En dat geloof, dat schildert hij als een gave van God, dat ook zijn vruchten gedragen heeft in het leven van de gelovigen. Ik zei, in de eerste plaats is geloof een zaak van ons hart, maar het komt ook openbaar in ons werk, in het kiezen van allerlei zaken in ons dagelijks leven, in ons handelen ten opzichte van God en onze naasten. Want u weet, een doodgeloof, zegt Jacobus, maakt niet zalig, brengt ons nergens. Maar dat echte geloof, dat ons verbindt met Jezus Christus, dat ons Gods geest deelachtig doet worden, en door Gods geest ook gewerkt wordt. Dat echte geloof, dat ons met ziel en lichaam ons doet werpen op Gods genade, op zijn barmhartigheid. Dat echte geloof, dat geeft vastheid. Maar dat heeft ook de schijn bij het ongeloof van onredelijk en dom te zijn. Een mens van deze wereld die zegt, wat geloof je nu eigenlijk? En waar hoop je nu eigenlijk op? Wat voor vastheid heb je nu? Dat hetgeen waar jij niet zo zeker van bent, ook werkelijk waar is. Bewijs me dat er een God is. Er is nog nooit iemand teruggekeerd van na de dood. Is er een hemel? Is er een hel? Doe nou man, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want meer is er niet. En dan sterven. Geloof op zichzelf. En de gelovige die het geloof staat niet hoog genoteerd in deze wereld vol ongelovigen. We moeten ook niet al te zeer ons best doen om op de eerste rij te zitten. Dit is onze taak niet. We aanvaarden het maar te behoren bij degene waar de apostel van zegt, niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele voornamen, niet vele rijken in deze wereld, maar het onedel en het verachten heeft God uitverkoren. Is dierbaar bij hem. Mozes, daar is een tijd in zijn leven gekomen dat hij alles verlaten heeft wat hem dierbaar was, waarin hij groot geworden was. En het was al geen kind meer. Mozes, het slavenkind, wat opgevoed is in het huis van de Egyptische monarch. Mozes, een man machtig in woorden en werken, staat er in Handelingen 17. Wanneer Stefanus over Mozes praat, weet je wel wie Stefanus die ze gestenigd hebben? Maar voordat ze hem doodgegooid hebben, heeft hij eerst nog een heerlijke preek mogen houden. En dan gloeit in de ziel de genade van God geslachtenlang. En dan spreekt hij ook van deze Mozes als een man machtig in woorden en werken. 40 jaar. De geloofskeuze was werkelijk niet een beetje emotioneel gezeur. Of was werkelijk niet, omdat hij nou eindelijk zich zat gegeten en gedronken had aan de des van Farao, zoals tientallen groot in deze wereld, zoals de filmsterren die zich om het leven brengen, omdat ze de weelde en het genot met alles wat eraan verbonden is, zat zijn. Dat gebeurt ook. Maar zo was het niet bij Mozes. Zo was het niet bij Mozes. Mozes, die opgevoed was in een van de grootste en voornaamste landen van zijn tijd. Want Egypte was het land van de cultuur, van de kunst. Je kan nu nog de overblijfselen daarvan vinden. In de machtige en grote piramide. Het was ook in die tijd de korenschuur van al de bekende landen rondom de Middellandse Zee. Het was een rijk land. En in dat land is hij groot gemaakt dan het hof van de koning. Je zou zeggen, hij had alles wat zijn hart begeerde. Wie zou daar niet naar begeeren? Om in zulke wilde, in zulke rijkdom, onder zulke zegeningen te mogen leven. Alles was hem geoorloofd. En alles wat hij wilde, kon hij zich veroorloven. Geld genoeg, gelegenheid genoeg. En hij heeft de tijd gehad om erover te denken. Was niet de emotie van een jongen of van een kind, maar hij was een volwassen man. De kracht van zijn leven. 40 jaar oud. En toen staat het, toen is er een verandering in zijn leven gekomen. En die verandering is gekomen door het geloof. Dat staat er duidelijk bij. Door het geloof. Heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Dat lijkt brute onredelijkheid. Dat lijkt grove ondankbaarheid. Als je iemand hebt die je uit het water gehaald is, uit de bek van de krokodil amper uitgeript, je groot gemaakt in zulk een heerlijk paleis, onder zulk een weelde, alles gegeven heeft, wat er te krijgen was, om dan je rug te draaien op zulk een weldoener, dat lijkt haast schandalig. En toch, geliefde, was het dit niet. Mozes heeft in zijn leven iets anders mogen ontdekken. Daar is voor Mozes een andere wereld open gegaan. Want geloven, dat is niet zoiets als je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Nee, elk mens die tot God komt, die moet geloven dat God is en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Dat is de drijfveer van de bekering. Als ik niet zie, laat ik het heel eenvoudig zeggen. Als ik niet zie dat God genadig en barmhartig is en groot van goede tierenheid, dan zal ik me nooit tot God bekeren. Nooit. Dan geef ik mijn feestelijk leven hier in deze wereld nooit prijs. Maar als ik zie dat er een ander feest is, een betere dier, een andere God dan de God van Farao, een beter leven dan een leven bij eten en drinken, bij partijtjes, bij wijntje en treintje. Een beter leven, namelijk een leven met God. Daar gaat die eerste wereld eraan. Daar staat, hij heeft geweigerd. In de grondtekst, hij heeft teruggedreven, hij heeft het weggeduwd. Hij heeft het vrijwillig weggeduwd. Het is niet van hem weggenomen door ziekte of ongeval. Maar hij heeft het van hem weggeduwd, van hem afgeduwd. Want hij heeft iets anders gezien. Hij heeft een andere lucht ingeademd dan die hoflucht daar in het paleis van Farao. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, staat er. Geliefden, hebben wij dat ook in ons leven? Want ik heb de vorige keer gezegd, toen ik voor u preekte, we zijn allemaal rijk, vergeleken met de zwarte, dan zijn we hier in Vlaardingen allemaal schatrijk. dan hebben we overvloed. Ik weet, als je daar 10, 20, 30 jaar in leeft, dan zie je dat niet meer. En als ik tegen mijn kinderen zeg hoe het vroeger bij ons thuis was, is het pa, alsjeblieft, op. Ja, ik weet wel dat je met een schoen en een klomp naar school ging en ik weet wel zus en ik weet dat, dat weten we wel. Onze kinderen worden daar niet graag aan herinnerd hoe dat wij groot geworden zijn. Zonder auto of een oude fiets die we zelf in elkaar moeten zetten enzovoort enzovoort. De eerste nieuwe jas kreeg ik met mijn 12e jaar, als ik het nog goed onthoud. Voor de rest dan droeg je de jassen van je oudere broers of zusjes, die dan weer door een oudere zus vermaakt werden. U weet er wel van, die een beetje ouder is al zo 40, 50 jaar. Waar? Nou ja, dat kennen we natuurlijk niet meer, daar lachen we allemaal om. We kopen wat we willen hebben. We leven in een paradijs, vergeleken met andere delen van de wereld. Met de meeste landen in Afrika, waar elke dag nog duizenden en duizenden sterven van honger. Niet in Zuid-Afrika, daar sterven gelukkig geen mensen meer van honger. Maar in Mozambique, in Angola en daarbovenfijn, je kan het elke dag lezen in de kranten. Dan leven wij paradijselijk. Dan hebben we alles wat we nodig hebben. En meer dan dat, overvloedig. Maar nu vraag ik, is er voor ons in het midden van onze overvloed, in het midden van alles wat we vergaderd hebben en verkregen hebben, ook een andere wereld voor ons open gegaan? Want dat is nodig tussen wieg en graf. Dat we een andere wereld leren kennen. Dat we tot het geloof komen. Dat alles wat we hier hebben, onze ziel niet kan redden van het graf. En onze schuld bij God niet kan verzoenen. En de leegte van ons hart niet kan vullen. Voelt u dat? O, ik bid of God het u nu, onder deze preek, want het geloof is door het gehoor, onder deze preek laat gevoelen. En dan gebeurt er iets in uw leven. Dan zit Mozes dit hele hofleven, met al zijn schatten, met al zijn pracht en zijn praal, met al zijn genietingen, met alle heerlijkheden. En die heeft hij niet gestolen. Hij is door de voorzienigheid van God, is hij in het paleis terechtgekomen. Hij heeft niet op slinkse wijze zijn bankrekening tot ontzaggelijke hoogte laten staan. Nee, hij heeft het allemaal gekregen. God heeft zijn weg daarheen geleid. En van dat alles heeft hij gezien. Het is maar voor een tijd, zo staat er in de tekst. En er is wat te genieten in deze wereld. In de wereld van Farao's hof. En in de wereld van 1986. Wij hebben wat gelegenheid om te genieten. Waar onze vaderen nooit over gedroomd hebben. Die hadden één dag in een jaar vrij. Of twee. En voor de rest was het werken. Tot zaterdagmiddag 4:30 toe. En dan kwamen de landmensen nog thuis, dan moesten de tuintje nog wat doen en de varkens uitmesten enzovoort enzovoort. Tot aan de donker toe. Zo was het. We hadden niet zoveel te genieten. We hebben veel meer te genieten. Veel meer vrij en veel meer geld. En veel meer om ons hart op te halen in deze wereld. Niet gestolen, ik hoop althans niet. Echt verdiend. Het is nu helemaal de tijd van volk, van weelde, van welvaart. We leven in een land rijk gezegend aan aardse middelen. En is dat al? Ik hoop dat u vanavond gevoelt. Heer, het is waar, u hebt me rijk gezegend. Maar ik voel zo'n lege plek in mijn hart. Ik voel me toch zo alleen. Ik voel me zo onver genoeg. Niet omdat ik niet meer heb van deze wereld. Maar omdat ik ten diepste geen vrede heb met u. Omdat ik ten diepste geen perspectief heb in mijn leven. Geen uitzicht heb. Geen gedachte aan een verre toekomst. Hoe dat het bij Mozes gebeurd is, weet ik niet. Ik wil er ook niet over filosoferen. Meestal gaan we dan op zijpaadjes. De Bijbel die zwijgt hoe dat het in Mozes leven begonnen is. De Bijbel begint bij zijn 40ste jaar, daar wil ik ook beginnen. En ik twist er niet over of er voor die tijd ook dingen in zijn leven gebeurd zijn, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hij tot een steenouderdom, soms wel 4 jaar, 5 jaar, bij zijn moeder grootgebracht is. En dit weet ik heel zeker, dat een gelovige vader en moeder hem vroeg geleerd hebben om Abrahams God te dienen. Dat weet ik heel zeker. En dat dat onderwijs wat misschien maar een paar jaren plaatsgevonden heeft in het leven van Mozes, zijn vruchten gedragen heeft, want genade komt niet uit de hemel vallen zonder middelen. Ik heb het straks al gezegd, het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Als het woord van God er niet is, is er ook geen genade. Maar waar het woord van God is, deelt God zijn genade uit. Dus op de een of andere manier is het tot Mozes gekomen. En Mozes heeft die stem gehoord. Zoals ik zei, die wereld, die andere wereld, is voor hem open gegaan. En dan vraagt hij natuurlijk, welke wereld dan? Was die wereld dan zo belangrijk, dat hij die eerste wereld, die heerlijke, lekkere wereld, met al dat genieten, daarvoor prijs kon geven? En dan zeg ik volmondig ja. Dat was toen, en dat is nu nog net zo. Daar is een andere wereld, dan de wereld waar wij in leven en waar we van nature in genieten. Ik weet het, we zien dat zo niet. Het is ook alleen maar te zien door het oog van het geloof. Maar dat geloof wil God dan ook geven hier in de kerk. Wanneer u met verlangende, misschien lege harten, maar dan toch naar Gods huis komt. En wanneer u hem bidt om dat dierbaar zaligmakend geloof, dan heeft God beloofd het te geven. Niet te kunnen geven, of niet te willen geven, maar te geven. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal open gedaan worden. Dus dat is Gods woord, dat zegt de Heer zelf. Daar kunt u van op aan. God is geen leugenaar. Hij doet wat hij zegt. Dat zullen de goddelozen ervaren. Maar dat zullen ook die ervaren. Die in de nood tot hem de toevlucht nemen. Ook kom, denkt er vanavond eens aan terwijl u zijn woord hoort. Laat het eens op uw ziel wegen. Wat moet dan op uw ziel wegen? Wel luister. Hier staat het. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. En in het 26e vers, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Ja, kan je daar nu van spreken als van een andere wereld? Kan je daar nou iets goeds van zeggen, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden? Wat zit daar nou voor begerenswaardig in? Achtende de versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom te zijn, dat is gat in de gift. Is dat nou een goed wat je kiezen moet en mag in de plaats van die rijkdom van deze wereld? Nou, dan ga je nog veel dieper de armoe in. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Achtende de versmaadheid van Christus. Is dat iets wat werkelijk met je hart in oprechtheid te kiezen is? Is dat iets waarvoor je die eerste wereld van Farao's huis en Farao's paleis en Farao's feestjes en Farao's plezier voor moet verlaten? Ik zeg, ja, zo oppervlakkig gezien, dan is er aan de dienst van God niet veel eerlijkheid. Maar als het God behaagt om vanavond die waarheid ook aan uw hart te verzegelen, in uw ziel af te drukken, dan zult ge van nu aan gaan zien dat datgene wat Mozes gekozen heeft waard is om boven alles wat in de wereld is gekozen te worden. Hij heeft geweigerd een zoon van Farao's dochter te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Waarom dan? Wel, hij heeft in dat volk van God de God van het volk ontdekt. Nee, het ging natuurlijk niet om het kruis van dat volk deelachtig te mogen worden. Dat kan ook wel eens, dan hoor je mensen klagen. over alles wat ze toch om Christus wil mee moeten maken in deze wereld. Dan lijkt het wel alsof zij het kruis moeten dragen in plaats van Christus. Dat wordt natuurlijk niet bedoeld. Natuurlijk, wij moeten ook kruis dragen. Maar dat mogen we. Als we achter de grote kruisdrager aangaan. Maar het kruis dat wij dragen. Ach, al gaan we naar de hel. Al zijn we er een jaar of 10 jaar geweest. Dat brengt ons geen stap dichter bij de Heer. Maar in de smaadheid waarmee dat volk versmaad werd door de ongelovigen, door de Egyptenaren. Lag iets van de vijandschap tegen God. De God van Abraham en Isaac en Jacob. Want in dat volk, in de lendenen van dat volk, daar was de Messias. En de haat van Egypte tegen het Godsvolk was in feite ten diepste de haat tegen God en tegen Christus. En nu is het in het hart van Mozes licht gekomen. Daar is geloof gekomen in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezien dat volk, dat slavenvolk, dat is het volk in welks midden de Heer is. En bij die God wil Mozes staan. En bij die God wil Mozes zijn. En achter die God wil Mozes aankomen. En daarom verkiest hij dat volk. Wat er dan nog met dat volk van de Heer verkeerd mag zijn op deze wereld. En het is een hardnekkig volk. Mozes heeft van het volk van God geen dag plezier beleefd. Maar het was toch het volk van God. En hij koos het omdat God de God van het volk was. Begrijpt u dat? Ik vraag u niet u tot God te bekeren omdat Gods kinderen zulke lieve mensen zijn. Ze zijn met allerlei kwalen, met allerlei ellende bezet. En ze moeten het van zichzelf ook bekennen. Heren, van mij heb je ook 40 jaar verdriet gehad. Net als dat volk van Israël in de woestijn. Maar we hebben dat volk lief. Omdat ze God lief hebben. En omdat wij ook God lief krijgen. Dat is het eerste teken van Gods genade. God lief te krijgen. Liefde in ons hart te ervaren. Van God. Die tot God wederkeert. Gods goede tierenheden. Te leren kennen. Die leiden ons tot bekering. En dat vindt plaats. In het leven van Mozes. En daarom bezoekt hij dat slavenvolk. En daarom gaat hij aan de kant van dat slavenvolk staan. Als de een geslagen wordt door een Egyptenaar. Dan slaat hij die Egyptenaar dood. Ja, je kan het haast niet begrijpen van een man van die staat. Dat hij de zachtmoedigste was aller mensen. Nee, dit was niet zomaar een boef. Die een ander doodslaat omdat hij iets verkeerd doet. Maar dit was de richter van God. Want er staat dat hij meende dat God door zijn hand. Israël verlossing geven zou. Mozes dacht dat het hier zou gebeuren. Dat God zijn waarheid die hij nimmer zou krenken, nu zou uitvoeren. En Israël zou verlost uit de dienst zijn. Hij wist niet dat hij nog 40 jaar daar bij Jethro schapen moest oppassen. Totdat God hem bekwaam genoeg achtte om zijn volk uit te leiden uit de dienst uit. Maar het was wel een daad des geloofs. Het was een geloofsdaad. En toen hij de andere dag twee van zijn broers zag twisten. En zei, waarom twisten jullie? Jullie zijn broers. Kinderen van het Godsvolk. Toen zei hij, wil je hem ook doodslaan zoals je gisteren die Egyptenaar doodgeslaan hebt? We weten het wel hoor. En toen moest Mozes benen maken. Toen moest hij weg. Gevlucht. Voor het aangezicht van Farao was weg. De woestijn. Maar. Zijn bezoeken van dat volk. Zijn twisten met de vijanden van dat volk. Zijn doden van die Egyptenaren. Was een gevolg van het kiezen van God. En het volk van God. Hij zag in de smaadheid van dat volk. Iets van de smaadheid van Christus. Kende Mozes Christus dan? Ach, ja en nee. Hij kende Christus. Hij leerde Christus kennen. Zoals Abraham en Isaac en Jacob Christus gekend hebben. In bloed en vuur. Bij het altaar. Bij het geslachte dier. Daar heeft Christus zich onder het Oude Testament aan het bondsvolk geopenbaard. In het teken der besnijdenis. In de Mosaïsche wetten. Daarin heeft Mozes Christus lijden en sterven. Gezien. Daarin heeft hij de smaadheid van Christus gezien. Elke klap die op die slaverig neerkwam, was voor Mozes een slag op Christus' rug. Omdat het Gods volk was, werd het verdrukt. En omdat de God van het volk een dierbaar geworden was, koos hij de zijde van het volk. Heb je dat ook gedaan? Oh, daar is genoeg aan te merken op die kinderen van God hoor. Genoeg. Ze zullen zelf de eerste zijn om het te bekennen. Maar heb u uit hun mond en uit hun leven hun God leren kennen? En heeft die God betekenis voor u gekregen? Kom antwoord. En was die betekenis van zulke aard dat ge gezegd hebt, Heer, als u zo goed voor mij wilt zijn, als u uw verbond aan mij wil bevestigen, gelijk u aan mijn voorhoofd betekent en betekend hebt, dan kunnen ze de wereld gestolen krijgen met al wat erin is. Dan wil ik u zoeken terwijl dat u te vinden bent. Dan wil ik blijven wachten aan de deuren des hemels. Dan wil ik verlaten mijn land en mijn vaders huis en alles wat me bekoorlijk schijnt, om u te zoeken totdat ik u vind. Ja, als God iets in uw leven gaat betekenen, gelijk hij voor Mozes ging betekenen, dan kunt ge makkelijk dat wilde paleis van Farao vaarwel zeggen. Nee, dan is het niet een al zuchtend verlaten van waar u vroeger in leefde. Dan neemt u met blijdschap afstand van die dingen die u scheiden van God en van Christus. En dan voegt u u met diezelfde genegenheid van Mozes bij de God van het volk en bij het volk van God, omdat het u dierbaar geworden is om Gods wil. Omdat ge in dat volk ziet de smaadheid van Christus, het offer van Christus, het kruis van Christus. Mozes, hij heeft er als kind van het Oude Testament geen diepe inzichten in gehad. Dat hebben de gelovigen van het Oude Testament meestal niet. Maar ze hebben er zoveel van gehad, dat ze met hun ganse harten de Heere gekozen en gediend hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons, dat is de zekerheid van het geloof. Hij zag, God is goed, God is liefde, God is vrede, God is hoop, God is mijn toekomst. Het loon der zonde is de dood, staat erin de Bijbel. Maar de genadegift van God, dat is het loon der oprechten, is het eeuwige leven. Dat hij gezien heeft op de vergelding des loons. Want hij zag op de vergelding des loons. Ja, daar is een groot loon wat wacht alle die met Mozes de kant van de Heere kiezen. En die met rust zeggen, uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Die komen om de zoon van Jezus kleed aan te raken. Die komen om onder zijn bloed en kruisbanier hun leven verder te gaan. Hier op aarde is er al een groot loon. Want daar is een vrede met God, die alle verstand te boven gaat, zegt een apostel. We zouden zeggen, je kan er met je verstand niet bij, als je man stelt, als het tegengaat in je zaak, als je werkloos wordt, als je ziek wordt, als je straks gaat sterven. Gemeenschap met God, de versmaadheid van Christus, zijn bloed, zijn kruis, zijn traan, zijn ellende, zijn van God verlaten zijn, zijn sterven om onze zonden, o, zijn schatten die de wereld niet kent. Het zijn schatten die meegaan over dood en graf. Het zijn schatten die ons vrij maken. Dat wordt wel eens gezegd. Hij leeft in de zonde als een vis in het water. Dat is niet waar. Een kind, een jongen en een meisje. Een man en een vrouw die in de zonde leeft. Die leeft als een vis op het droge. Hij hapt en hij hapt en hij snakt en hij snakt. En hij sterft in de zonde. Want de goddeloze, zegt mijn God, die hebben geen vrede. En elk mens die Jezus niet kent, is een goddeloze. Maar omgekeerd is het ook waar. Zalig zijn ze die hongeren. En die dorsten naar de gerechtigheid. Die snakken naar het brood des levens. Niet meer naar de zon. Maar naar vrede met God. En naar de gemeenschap met God. En naar de vergeving van God. Die hem zoeken. Dag en nacht. Geliefde. Het loon der zonde is de dood. Maar hij zag op de vergelding des loons. Dat betekent op het genadeloon. Dat God belooft heeft. Mag dat? Mag je de Heere dienen om loon? Ja, in deze zin wel. Niet zoals de fariseeën en schriftgeleerden. Maar die dienden in feite ook de Heere niet. Want die dienden zichzelf. Het ging ze gelap niet om de Heere. Net zo min als dat nu alle godsdienstige mensen zonder God. Gaat ze nooit om de eer van God. Gaat altijd om bijkomstigheid. Maar als je God in het oog gekregen hebt en zijn genade. Als je in zijn liefde ogen geblikt heeft. En als je iets van zijn ontferming mocht vinden. In de gaven van zijn zoon. Als je Jezus Christus gezien heeft verbloed aan het kruis. Dan heb je de smaadheid van Christus gekozen wat er ook gebeurt. Dan kan je niet anders. En dan wil je niet anders. En dan krijgen we het loon toe. Dan is het onze zaligheid om hierheen achter hem aan te komen. Voor hem te leven, hem te dienen, op hem te betrouwen. Laat het dan nog zo schamel zijn. Laat het dan nog zo vloeibaar zijn. Laat het dan nog zo aangevochten zijn. Laat het dan nog zo weinig zijn. Maar dan willen we toch die vrede die we in hem gesmaakt hebben. Die genade die we bij hem gezien hebben. Die mildheid die we bij hem geproefd hebben voor de hele wereld. Die willen we niet missen. Hebben we die keus gedaan? Die keus van Mozes? Nee, dan bent u niet uit de strijd. Dan bent u in het strijdperk. Maar dan staat die sterke held er zijn. Die God ons heeft verkoerd. En als je zijn naam wil horen, zo weet. Dat hij de Christus heeft. God een geboren zoon. Verwinnaar op de troon. Dan is de zegen ook voor ons beschoren. Amen. Heere, we danken u hartelijk. Dat u ons het heerlijke evangelie van verlossing wilt brengen. Dat hebt u al zoveel keren gedaan, heren. In allerlei toonaarden en op allerlei manieren en met allerlei teksten. En vanavond hebt u het weer gedaan. De Christus der schriften. Het loon van een arme zondaar. Wat hij verkrijgt als hij met Mozes kiezen mag. Liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Ja, heren, daar is veel te genieten in deze wereld, maar het is maar voor een tijd. Maar wat we bij u genieten mogen, dat is voor de eeuwigheid. Er komt nooit meer een eind aan. De schatten uit uw schatkameren verminderen niet, die worden steeds meer. Hoe dichter we bij u mogen staan en hoe meer we van u mogen horen. En hoe meer we mogen luisteren aan uw hart. Hoe heerlijker, hoe groter, hoe dierbaarder u voor ons wordt. En dan krijgen we straks de hemel toe. Eeuwig zalig leven. Zonder dagen, zonder nachten, zonder naar de tijd te vragen. Eeuwig God zien. In zijn heerlijkheid en het uitjubelen gij, o Lam van God. Ge zijt waardig te ontvangen onze lof, onze dank, onze aanbidding. Want ge hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En daarom zijn we voor uw troon. Bereid ons als uw gemeente, jong en oud, man en vrouw, ouders en kinderen, om u zo te kiezen als ons deel en als ons eeuwig goed. We zullen het nooit berouwen. Het is een onberouwelijke keuze. Op zaligheid. O, werk het in ons aller hart. opdat in de dag van Jezus Christus niemand van ons zou schijnen achtergebleven te zijn. Maar we met onze kinderen mogen ingaan in de vreugde des Heeren. Laat ons dan hier op aarde als vreemdelingen leven. Laat ons duidelijk merkbaar doen worden dat we de dingen van deze tijd maar zien als vergankelijke dingen. Opdat we ons er niet aan zouden vergapen en ons leven er niet aan zouden geven. Maar dat we met Mozes zouden kiezen en ook werkelijk doen wat Mozes gedaan heeft. Met het volk van God, het kwalijk gehandelde volk, te leven en de smaadheid van Christus te kiezen boven de schatten van Egypte. Ga zo met ons te werk en bewaar ons, Heer. Als we van ons met vakantie gaan, bewaar ons dan op al de wegen waarop we gaan. Als we thuis blijven of op ons werk zijn, leer ons als christenen leven. Samen met onze kinderen, om het goed te zoeken dat nimmer meer vergaat. Verhoor ons, Heer. We vragen het van u, omdat we geloven dat u zijt een almachtige God en een barmhartige Vader, om Jezus wel. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer God, vruchten schaar houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid hier. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op den Heer. 27 vers 7 is onze slot dan. Vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.